Goedemiddag Bram Klaes van Bon Beter Leefmilieu.
Ja, goedemiddag.
U bent al op weg naar Poznan?
Ik zit op de trein.
U zit op de trein.
Ik ben onderweg naar Amsterdam en vandaar de slaaptrein op naar Poznan dan vervolgens vanavond.
Ja, zeer netjes met de trein, niet met het vliegtuig.
Ah, uiteraard. Hè.
Ja.
Dat is ook veel makkelijker, bedoel.
Mm-hmm.
Je kunt gemakkelijk in de slaaptrein en dan verlies je ook geen nacht en zo.
Ja. En of small talk, we hebben twee zaken. We hebben dus ten eerste dus de klimaatconferentie die maandag start en die loopt tot 12 december in Poznan. Dat is een Verenigde Naties toestand. En we hebben ook op 11 en 12 december, geloof ik, de EU-raad, dat zijn de ministers zeker die dan samenkomen.
De regeringsleiders, de premiers en presidenten en zo.
Ja, oké. Zonder de milieuministers of komen die er ook nog bij?
Nee, wat is het? De milieuministers zitten volgende week, de week die nu komt, maar dat is minder belangrijk. Dat is eigenlijk de vergadering volgende week die heel veel belangrijker is.
Laat ons eerst over Poznan hebben. De meeste mensen horen wel van klimaatvergaderingen en zo, maar waarom is dat hier zo belangrijk? Wat gaat er gebeuren of wat moet er gebeuren?
Wel, er moet een vervolg gebreid worden aan het Kyoto-protocol. Het Kyoto-protocol is een internationaal akkoord over hoe dat broeikasgassen moeten gereduceerd worden. Dat loopt tot 2012. Nu, dat soort dingen, om die te onderhandelen, daar gaat heel wat tijd over. En dus, als je een beetje kijkt hoeveel tijd dat er nodig is, moet er nu heel, heel dringend een vervolg op het Kyoto-protocol, dus voor na 2012, gemaakt worden. Dat is niet alleen belangrijk omdat er een vervolg moet komen, maar vooral ook omdat dat vervolgakkoord is dat de klimaatverandering echt gaat moeten tegenhouden. En dus dat veel zwaardere, diepere emissiereducties de uitstoot naar beneden moet halen dan wat dat Kyoto-protocol doet.
Ja. Vorig jaar hadden we die conferentie in Bali en toen was het eigenlijk hetzelfde verhaal. Ondertussen hebben we nog een tussentijdse conferentie gehad. Ja. Geraken we eigenlijk iets verder?
Wel, we zitten nu tussen Bali en Kopenhagen halverwege. Dus Bali was vorig jaar de start van die onderhandelingen. En de bedoeling is om volgend jaar in december in Kopenhagen in Denemarken af te sluiten, om maar te zeggen hoeveel tijd dat daarover gaat. Sinds Bali zijn er ondertussen ook alweer drie technische vergaderingen geweest. Dat is allemaal bijzonder interessant, zeer interessante voorstellen gedaan.
Maar geraken we iets verder? Dus...
Maar vooruitgang naar akkoorden of zo is er nog niet geboekt. Dus dat is echt wel een probleem.
Niks concreets en ook iets achter de schermen, voor zover je weet?
Nee, het meeste vooruitgang is geboekt op het vlak van de strijd tegen ontbossing. Ontbossing is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. 20% van de uitstoot is verantwoordelijk van ontbossing. Wordt veroorzaakt door ontbossing.
Ja.
En daar hopen we dat er nu door de onderhandelaars in Poznan de komende weken een akkoord zal kunnen bereikt worden over hoe dat nu precies gaat aangepakt worden om te zorgen dat die ontbossing stopt.
Ja, want ik zag daar die reportage op Franks, niet door Franks, maar het programma dus op zaterdag, over ontbossing in Brazilië. Dat er kwam erop neer dat er eigenlijk een soort mechanisme moet gecreëerd worden, eigenlijk wel binnen de liberaal, het marktmechanisme dan, om een meerwaarde te creëren voor het woud, ten opzichte van het te kappen en dan sojadinges te planten. Is dat de denkroute?
Wel, er zijn de voorstanders van de marktmechanismen die de oplossing daar zoeken. Maar dat is zeker niet de enige piste. Nu, wat wel als een paal boven water staat, is dat het voor de regeringen financieel aantrekkelijker gaat moeten worden om die bossen te laten staan dan om ze te laten kappen door bosexploitanten of landbouwers of ten voordele van biobrandstoffen of hamburgers.
Ja, maar hoe gaat het dan gebeuren?
Nu, wat denk ik mogelijk is, is dat er een fonds gecreëerd wordt waarmee dat stukken bos beschermd worden. En zo is er een precedent waarbij dat het Verenigd Koninkrijk samenwerkt met Ecuador. waar dat het Verenigd Koninkrijk een contract sluit met Ecuador om een heel groot stuk oerwoud, regenwoud, te beschermen en het te laten staan, terwijl dat Ecuador daar eigenlijk plannen had om te gaan ontginnen. Er zit ook olie onder de grond, dus het is eigenlijk een zeer symbolisch dossier. Dus dat is wel interessant, omdat je via dat soort bilaterale afspraken snel vooruit kunt gaan.
Het heeft ook iets te maken met de regimewissel daar, hè? In plaats van de meer rechtse regeringen daar, is er nu toch een ander soort...
Dat zou kunnen, ja, ja. Dat weet ik niet. Nu, een andere piste is om het met de markt te doen. Alleen hebben wij daar nogal wat, als milieubeweging nogal wat twijfels bij, omdat je ziet dat de markt vandaag, de markt zoals dat tussen de bedrijven bestaat, verre van perfect loopt. Laat staan als je daar dan nog allerlei ingewikkelde factoren bij gaat aan toevoegen. Zoals rechten die dan op een of andere manier moeten berekend worden voor het laten staan van bossen. Dat is een bijzonder moeilijke oefening.
Ja.
En we denken eigenlijk dat het eindresultaat zou zijn dat de prijs van CO2 eigenlijk gewoon omlaag zou gaan en dat we niet zeker zijn dat die bossen blijven staan. En dan ben je eigenlijk twee keer slecht af natuurlijk.
Ja.
De prijs van CO2 moet hoog blijven om juist te zorgen dat er reducties plaatsvinden en die bossen moeten blijven staan.
Ja, maar ik wil daar eens op terugkomen op die prijs van CO2. Dus nu zitten dus de industriële bedrijven, de grote emittoren, dat zijn dan raffinaderijen, cementfabrieken, elektriciteitscentrales, die hebben een bepaalde limiet. En als ze die overschrijden, moeten ze dus gaan kopen. En als ze die eronder blijven, kunnen ze emissierechten verkopen. En zo krijgen dus die Europese binnen Europa dan die markt.
Ja.
De prijs, zag ik, is nu gezakt van 50 euro per ton naar 15 ongeveer.
Ja.
En we hebben dan bijvoorbeeld Mittal en zo, die hoogovens stilleggen. Dus gaat dat niet ineens zakken?
Wel, de prijs is nu in ieder geval hoger dan dat hij in de vorige periode was, waar dat hij bijna nul was.
Maar toen hadden ze gewoon te veel rechten gratis uitgedeeld. Hè?
Ja, inderdaad. Nu... De prijs is terug aan het zakken in samenhang met de economische vooruitgang, de economische vooruitzichten natuurlijk, waarbij dat men verwacht dat door de recessie er ook minder zal uitgestoten worden en ook minder rechten zullen nodig zijn. Dus op een manier is dat ook de normale manier waarop dat zo'n CO2-emissiehandelsmarkt moet werken. Hè.
Ja.
Dus dat, op zich vind ik dat... geen probleem.
Maar je zou bijvoorbeeld, tot de situatie kunnen komen dat meneer Mittal, hij legt zijn hoogoven stil en hij krijgt gratis uitstootrechten en die kan hij dan verkopen en dan wordt hij eigenlijk gesubsidieerd.
Ja, inderdaad. En dat is een van de verklaringen waarom dat die markt dus de afgelopen jaren niet zo goed werkt natuurlijk. Dus wat dat we na 2012 zouden moeten krijgen, is dat die rechten niet meer gratis uitgedeeld worden, maar dat die verkocht worden. En ik denk eigenlijk dat uit het verzet dat je nu ziet bij de meeste industrieën, de federaties en bedrijven, tegen het verkopen van die rechten, juist blijkt dat dat inderdaad de juiste manier vooruit is.
Ja. Ik wil even illustreren voor bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale die 1 miljoen ton uitstoot. Nu krijgen ze misschien 900.000 ton gratis, moeten ze 100.000 ton bijkopen. En in de toekomst zouden ze dus vanaf de eerste ton die ze uitstoten moeten kopen via een soort, noemen ze dat, veiling?
Een beurs, ja.
Ja, ja. En zouden ze dus de volledige miljoen ton moeten betalen. Hè? En daar is er dus weerstand tegen. En ik zal nu even mijn VOCA-pet opzetten, zoals ik u beloofd had. Dat is dat niet concurrentievervalsend? Want ik las dus van de Polen, beginnen daar moeilijk over te doen, 90% van hun stroom komt uit kolencentrales.
Ja.
Dan als er iemand dan een kerncentrale in Duitsland, maar ja, die zijn ze toch aan het stellen, maar oké, pak nu een land met een kerncentrale, die kan dat dan exporteren naar Polen en dan... ja. Dat op zich, los van de kerncentrale discussie natuurlijk, maar pak een efficiënte gascentrale, die emissies, ja, dat is dan zullen die Poolse bedrijven daaronder lijden. Dat is eigenlijk het punt. En, ja. Hoe pak je dat aan? Zeg je van, dat is niet significant? Of
nee,
toch wel?
Nee, dat is absoluut significant. Dus de landen die veel steenkoolcentrales hebben, zullen natuurlijk als gevolg van het verkopen van die CO2-rechten hun elektriciteitsprijs meer omhoog zien gaan dan landen waar er meer efficiënte, milieuvriendelijke centrales staan of god beter meer kerncentrales staan. Mm-hmm. Nu,
met het gevolg dat die Poolse centrales zouden kunnen moeten stilgelegd worden, hè?
Los van discussie over kernenergie, is dan nu net eigenlijk wel juist de bedoeling van het systeem. Ja. De bedoeling is om door het duurder maken van CO2 de uitbaters van die elektriciteitscentrales aan te sporen om te gaan investeren in efficiëntere centrales. En dat gaan ze niet doen als die rechten gratis krijgen natuurlijk. Mm-hmm. Of gaan ze dat als ze rap niet doen.
De logica kan ik volgen, maar anderzijds natuurlijk, dat zijn grote bedrijven met veel politieke macht en in sommige gevallen ook veel werknemers. Misschien die centrales niet zwaar, maar de petrochemie stelt toch wel wat mensen te werk, hier ook. Ja, ja, als die dan het gevolg is dat die Franse kerncentrales hogere doorzet draaien en de Poolse sluiten, dat gaan we er niet door krijgen, hè? Of wel?
Ik denk dat de oplossing voor dat probleem is te zorgen dat onze bedrijven, onze energie-intensieve bedrijven, veel minder afhankelijk worden van energie. Mm-hmm. En zorgen dat ze overschakelen naar productiemethoden die veel minder energie-intensief zijn. Ook bij ons in onze industrie in de Antwerpse haven zijn er nog heel grote efficiëntiewinsten te boeken. Als je kijkt naar landen als Nederland, Kopenhagen en Denemarken, mm-hmm. Dan is het de aandeel van warmtekrachtkoppelingsinstallaties, installaties waar tegelijk elektriciteit en warmte wordt opgewekt, veel, veel groter dan bij ons in Vlaanderen het geval is. Ja. Nu, als je dus...
Dus er moeten dan fondsen aangelegd worden die dat soort technologieën stimuleren, is dat het?
Ja, wel. En het leuke is dat door het verkopen van die emissierechten, in plaats van gratis uit te delen, mm-hmm. De staat natuurlijk inkomsten genereert voor zichzelf, waar ze dan allerlei leuke dingen kan mee gaan doen.
Ja.
En wij hebben ook wel ideeën over wat ze daar kunnen mee doen. Mm-hmm. Wij stellen voor dat de opbrengsten ook gebruikt worden om de investeringen in hernieuwbare energie en energieefficiëntie te ondersteunen. Dus laat ons een stuk van het geld dat gegenereerd wordt door het verkopen van die rechten investeren in de bedrijven, investeren in de industrie, zodanig dat ze energie-efficiënter worden en minder last hebben van die stijgende elektriciteitsprijs.
Ja.
Dat lijkt mij een zeer sluitend verhaal en een veel meer toekomstgericht verhaal.
Ja.
Als we weten dat we net die richting uit moeten gaan, laten we dan in plaats van te proberen om de paraplu op te steken, juist volle kracht vooruit in de aanval gaan.
Ja, nu iemand die, spijtig genoeg voor u misschien, daar niet helemaal de richting mee gaat, is een zekere Yves Leterme, want die wil gratis CO2-quota voor chemie sector. Dus die wil dus in de toekomst, ook na 2012, gratis CO2-rechten uitdelen. Emissierechten uitdelen aan de chemie sector. Nu, de industrie stelt volgens de premier meer dan 100.000 mensen te werk. En dan zegt hij ook, de kost van het klimaatpakket van de EU bedraagt volgens Leterme per lidstaat 0,51% van het BNP. En voor België rekent hij op een bedrag van 0,7 tot 0,9% van het BNP.
Ja. Nu, premier Leterme spreekt voor zijn beurt, denk ik. In die zin dat de...
Ja, maar heeft hij gelijk of niet?
Hij vraagt uitzonderingen voor de chemische industrie, omdat hij zegt dat ze te veel concurrentienadelen zullen ondervinden. Alleen zegt de chemische industrie zelf dat ze nog niet de gegevens hebben, nog niet het studiemateriaal hebben om te onderbouwen hoe groot een eventueel concurrentienadeel is. Dus we weten eigenlijk niet waar we het over hebben. De chemische sector zegt dat zelf ook. En toch vindt de premier het nodig om voorop te lopen op eventuele conclusies en te vragen om uitzondering.
Ja.
Dus ik denk niet dat hij in deze een correcte vraag stelt.
Ja. Is hij dan niet ingefluisterd geweest door de chemische industrie? Vraag ik mij dan af?
Uiteraard is dat door de chemische industrie ingefluisterd.
Mm-hmm.
Want de Europese en ook de Belgische chemiefederaties zijn al maanden bezig met het proberen bewijzen dat zij moeten vrijgesteld worden van allerlei mogelijke maatregelen.
Ja.
Alleen moeten ze zelf toegeven dat ze dat op dit moment niet kunnen hardmaken.
Ja.
Toch vindt de premier het blijkbaar nodig om alvast mee te huilen. Met,
en het feit dat dat België zwaarder zou treffen dan de andere landen, is dat, je zegt, rekent hij op een bedrag, staat er hiervan, dus 0,8% van BNP ten opzichte van 0,51 gemiddeld. Is dat in, uit officiële statistieken of heeft hij dat zelf uit zijn duim gezogen? Uh-oh. Ja.
Nu...
Ah, die was bijna weg weer, dus ik heb dat gemist.
Oei. Die cijfers die komen dus inderdaad uit de gegevens van de Europese Commissie zelf. Het is er een planbureau gedaan heeft om diezelfde Europese inspanningen te bekijken. Dan komt België met doelstellingen uit die, als we de inspanningen volgens gelijke kosten verdelen over de verschillende landen, dus hoeveel kost het om een ton CO2 te besparen, en laten we die over de verschillende landen gelijk maken, dan kom je in België met de doelstellingen uit die de Europese Commissie ook voorstelt.
Je moet
ook rekenen dat België een zeer rijk land nog altijd is. Hè. We moeten daar niet... niet flauw over doen. En de sterkste schouders moeten ook de zwaarste lasten dragen.
Ja. Nu, ik zal nog een laatste poging ondernemen. De olieraffinaderijen, die klagen ook natuurlijk dat ze dus hun emissierechten zullen moeten betalen. En daar zit je niet met die intra-Europese concurrentie. Maar ik weet bijvoorbeeld, er wordt een heel grote raffinaderij gebouwd in Indië, Gujarat. Ja. 1 miljoen vaten per dag. En dat is niet voor de Indische markt. Nee, die willen exporteren naar Europa. Als je nu dus de Europese raffinaderijen laat betalen voor een uitstoot, dan heb je een risico dat er dus zal diesel gewoon geïmporteerd worden vanuit Indië. En dan heb je toch globaal gezien, ben je toch geen stap verder. Hoe moet dat voorkomen worden? Moet er een soort importheffing gegeven worden op geïmporteerde diesel?
Iedereen beschouwt zichzelf natuurlijk plotseling als bijzonder concurrentiegevoelig. Nu, het eerste wat we dus moeten doen...
Maar van een deftige raffinaderij spreken we toch over een paar miljoen ton CO2 per jaar. Dus maal 20, dat is dan toch 40, 50 miljoen euro's per jaar. Hè.
Ja, absoluut. Laat ons niet vergeten dat de oliemaatschappijen zijn die de afgelopen jaren niet meteen zware verliezen geleden hebben.
Want ik heb hier ook een perscommunicatie, een stuk van hen erover gelezen. Die zaten vooral upstream. Ja. Dus in de olie-exploratie. De raffinaderijen hebben het wel ook redelijk goed gedaan, maar nu bijvoorbeeld is het weer minder. Hè.
Ja, ik denk dat de emissiehandel vooral een impact kan hebben op investeringsbeslissingen, waar dat je er net ook naar verwijst. Dus de beslissing over waar eventuele investeringen plaats zullen vinden. En niet zozeer over de mate waarin de bestaande raffinaderijen zullen gebruikt worden.
Ja.
Nu, als er blijkt dat na het invoeren van de emissiehandel inderdaad zeer grote concurrentienadelen dreigen te ontstaan voor bepaalde bedrijven of sectoren, dan hebben wij daar geen probleem mee om daar compensatie voor te geven of te bedenken. Je kunt dat op verschillende manieren doen. En een van de manieren is het opleggen van een invoerheffing op producten die van buiten Europa komen. Ja. Die niet blootgesteld zijn aan CO2-normen.
Ja, wat waarschijnlijk wel moeilijk zal liggen dan Wereldhandelsorganisatie en dat soort instellingen.
Ja, dat wordt dan een juridische discussie natuurlijk. Ja. Er zijn er die denken dat kan, er zijn er die denken dat niet kan. Mm-hmm. Nu, het beste natuurlijk is te zorgen dat er een internationaal akkoord bereikt wordt in Kopenhagen, zodanig dat iedereen, Indië in kluis, in een internationaal regime zit, dan dat er geen concurrentieproblemen zijn.
Ja, ja. We hebben het een beetje over de conferentie nu in Poznan in Polen gehad van de Verenigde Naties. Nu dan komen de EU-raad, dus de premiers van de Europese landen samen, juist voor het einde. Ja. Dan vraag ik het mij af, heeft het eigenlijk, omdat zij dan gaan beslissen wat er moet gebeuren binnen Europa, die onderhandelaars die er al 10 dagen bezig zijn, zitten die dan niet een beetje voor spek en bonen erbij? En dan, want in parallel heb je dan dus de bazen eigenlijk die gaan beslissen wat er gaat gebeuren. Dat begrijp ik niet helemaal.
Het is een beetje vergelijkbaar met een pokerspel, waarbij dat de Europese speler... eigenlijk niet weet welke kaarten dat hij aan handen heeft. En dat hij pas gaat weten op het einde, helemaal letterlijk op het einde, gaat weten welke kaarten dat hij heeft. En ondertussen moet doen alsof dat hij ongelooflijk sterke kaarten heeft.
Ja.
Dat is eigenlijk de situatie. Hè. Je hebt daar verschillende blokken van landen, Europa, de Verenigde Staten, de ontwikkelingslanden, die allemaal naar elkaar zitten te kijken en af te wachten wie dat er de eerste beweging zal doen, wie dat de beste argumenten heeft.
Ja.
En Europa zegt altijd van ja, wij zullen klimaatleider zijn, wij zullen onze uitstoot verminderen, we gaan er geld voor vrijmaken. Alleen die onderhandelingen over het Europees energiepakket, die dus tegelijk aflopen met Poznan, ja, die ziet er op dit moment helemaal niet goed uit. Dus het zal ervan afhangen wat daar beslist wordt om te kijken welke indruk de Europese Unie zal maken in Poznan. Alleen zal dat op een moment komen dat het zeer moeilijk zal zijn om nog invloed te hebben op de eindresultaten van de conferentie in Poznan.
Ja, maar klopt mijn redenering dat het uiteindelijk de EU-raad zal zijn die eigenlijk beslist wat de standpunt dan van op de andere conferentie, dus op Poznan, zal zijn?
De raad in Europa zal niet beslissen wat het standpunt is van Europa in Poznan.
Maar die moet toch wel in lijn zijn ermee natuurlijk.
Dat standpunt is al ingenomen.
Ja.
Alleen zal de EU-raad bepalen hoe geloofwaardig dat Europees standpunt is. En dat is in onderhandelingen natuurlijk cruciaal. En hoe ga je kunnen als Europa vragen aan China dat ze inspanningen doen als je niet zelf je best doet? En het is daarover dat in de Europese Raad gaat.
Dus de concrete stappen worden daar beslist?
Concrete stappen,
ja.
En hoeveel geld dat daar vrijkomt.
Ja, ja. Oké. Goed, we zullen u verder laten reizen en misschien binnen een paar weken nog een keer opnieuw contacteren. En dan zou er al resultaat moeten zijn.
Zo wel.
Goed.
Okay.
Dank u, Bram Klaas.
Dank u.
Succes. Dag.